Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.
Joe Biden, the 46th president of the United States.
We did it, Joe.
Do you miss me yet? Do you miss me?
This is a free people. This is a free country. How dare you tell us who we can spend the 4th of July with?
For there is always light if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it.
This land is your land. Welkom bij Over the Hill, de Amerika-podcast van het Haagse College. Met in deze eindejaarseditie het eerste jaar van Biden en de vraag hoe het toch verder moet komend jaar met de verdeelde staten van Amerika. Daarover praat ik met Ilko Bos van Rosenthal, verslaggever en presentator van Nieuwsuur en oud-correspondent in Washington D.C. Welkom Ilko,
dank je wel
dat je bent. Ja, het is een beetje contemplatief hè, zo aan het eind van het jaar. Ja. Ben jij het contemplatieve type?
Nou, normaal eigenlijk best wel. Alleen het afgelopen jaar en eigenlijk ook het jaar daarvoor zijn zo'n blur geworden. Omdat elke dag lijkt op de vorige dag. Nou, dat is wel heel somber. Maar goed, het voelt nog niet zo als het eind van het jaar. Omdat we nog midden in die pandemie zitten en alles. Maar ja, dat is het natuurlijk wel.
Ja, nou, we gaan toch een beetje
goed
proberen.
Moment om terug te blikken.
Ja, precies. Want het eerste kalenderjaar van Biden zit er al bijna weer op. 20 januari zit hij er precies een jaar. Ja, Ilko, zeg het maar. Hoe heeft hij het gedaan?
Ja, het flauwste antwoord op die vraag is natuurlijk, dat hangt vanaf wie het vraagt. Maar zo is het wel, maar jij vraagt het aan mij. Ja, kijk, ten eerste, het is altijd een ondankbare baan die je niet moet willen. Ja, het Amerikaanse presidentschap, maar in dit geval midden in zo'n pandemie. En ook nog eens, Amerika is altijd gepolariseerd, maar op het moment dat die polarisatie echt wel een kookpunt heeft bereikt. Hè, het is een heel moeilijk moment om in te stappen volgens mij. Dat, niet om Biden te verdedigen, maar dat is gewoon feitelijk het geval.
Yeah.
Hij heeft niet stilgezeten, hij heeft heel veel gedaan, daar komen we zo nog wel over te spreken. Hè, maar als het gaat om wetgeving, daar heeft hij redelijk wat doorheen gekregen. Of je er nou voor of tegen bent. Dus in die zin is hij actief geweest. Ja, ik laat ik het zo zeggen. Als hij krijgt veel kritiek. Hè, zijn populariteitscijfers zijn laag. Als hij dingen heel anders had gedaan. Als hij wel in Afghanistan was gebleven. Ik noem maar wat. Dan waren die populariteitscijfers denk ik niet heel erg anders geweest.
Nee, dus, want ze liggen nu. Hè, die ratings liggen ongeveer rond de 44%.
Ja, ja.
Maar zeg je dan, het maakt niet uit wat een president doet?
Nee, natuurlijk niet. Het maakt uit wat een president doet. Alleen je moet het, zijn pandemie aanpak, zijn buitenlandbeleid, het economisch beleid, daar kunnen we het over hebben, gaan we het over hebben, moeten we het over hebben. Maar de vraag hoe heeft hij het gedaan is zeker nu denk ik zo breed dat hij niet met goed of slecht te beantwoorden is. Je ziet hem met bepaalde dingen worstelen. Je ziet ook dat de rust in Washington vanuit het Witte Huis op een bepaalde manier is teruggekeerd. Dat is niet zozeer zijn verdienste als wel het feit dat Trump weg is. Ja, daar valt heel veel over te zeggen, denk ik.
Ja, nou dan toch, ik ga toch nog heel veel over die ratings. Want waarom krijgt hij dan niet de credits voor de dingen die hij wel gedaan heeft?
Ja, er zijn denk ik een paar redenen voor. Ten eerste, approval ratings van 55-60% zal een Amerikaanse president niet meer krijgen. Hè, omdat iedereen zo in zijn loopgraven zit dat de steun van Republikeinen, die zal hij sowieso niet krijgen. Dus de tijden van approval ratings van ruim boven de 50% zijn sowieso voorbij. Maar nu zijn ze laag. Alleen onder Trump waren ze lager in het eerste jaar van de recente presidenten. Maar verder, was een periode in het voorjaar dat het iets hoger was toen het met corona beter leek te gaan. Maar goed, dat is nu eigenlijk weer helemaal terug bij af. Je ziet dat hij vooral onder de independents, hè, dus de groep kiezers die het ene jaar op de Republikeinen dan soms op de Democraten stemmen, daar is zijn steun achteruit gegaan en ook onder Democraten. Nou, ik denk, hij hoeft in zekere zin niet te wanhopen, omdat je die steun van Democraten ook wel weer terug kan winnen. Maar wat zijn nou de redenen voor die lage approval ratings? Ik denk dat het ermee te maken heeft dat er problemen die zeker democraten belangrijk vinden, hè? Klimaat, de democratie nu, de staat van de democratie, ja. Hè? Voting rights, dat soort zaken, die zijn voor democraten ongelooflijk belangrijk. En ja, wat Biden ook gedaan heeft aan klimaatwetgeving, en het is voor democraten, begrijpelijk ook, denk ik, nooit genoeg. En wat hij ook doet op voting rights en het beschermen van het stemrecht voor minderheden, ik noem maar iets, het is voor democraten ook begrijpelijk. Echt nooit genoeg. Dus de problemen zijn zo kolossaal, om nog maar van corona te zwijgen. Er heerst natuurlijk een crisissfeer. Zoals wij nu voordat we dit gesprek begonnen, sprak wel eventjes. Hè, die ellendige pandemie en nu weer de volgende variant. En welke komt hier? Nou, zo zit de hele wereld. Zo zitten de Amerikanen ook.
Ja.
Dat schiet natuurlijk totaal niet op. De vaccinatiegraad is lager dan hier. Dus iedereen is chagrijnig. Dan heb je nog zo'n terugtrekking uit Afghanistan. Als een democraat dat doet en er gaan dingen mis. En er gingen dingen mis. Dan krijgt hij daar veel harder de schuld van dan een republikein dat zou krijgen. Want democraten zijn op defensie en nationale veiligheid altijd veel kwetsbaarder. Dus ik denk niet dat er één reden is, maar dat allerlei redenen zijn dat het met Biden niet goed gaat. Kijk, kan het ook aan de man zelf liggen? Hij is natuurlijk oud, hij maakt een fragiele indruk. Hij is misschien niet het daadkrachtige type leider. Dat staat er niet uit wat je op zo'n moment wil. Aan de andere kant, stel dat Kamala Harris nu vicepresident was geweest, was haar approval rating hoger geweest? Ik geloof het absoluut niet.
Nou ja, en zij straalt ook even niet de daadkracht uit die misschien verwacht werd van haar.
Nou, dat. Je ziet er ook best wel weinig. Zij was weer tegen dingen aangelopen waar Biden niet mee te maken heeft. Seksisme, ik noem maar iets. Dus ik denk dat je niet snel goed doet, wat niet wil zeggen dat Biden ook niet dingen fout heeft gedaan.
En je hebt ook wel eens gezegd in een eerder gesprek van ja, democraten zijn ook eenmaal minder goed in het vermarkten van hun succes dan republikeinen.
Ja, en republikeinen zijn er ook veel beter in om de ander zijn nederlaag nog eens flink onder de neus te wrijven.
Ja.
Ja.
Ben jij van de school, want dat gesprek heerst ook een beetje, hè, dat de democraten het spel vuiler moeten gaan spelen als tegenwicht tegen de republikeinen? Of denk je dat ze moeten blijven doen zoals we doen en het netjes doen en het netjes blijven spelen? Waar sta jij op dat spectrum?
Nou, ja, ik geef geen politiek advies. Nee, de democraten, dat is in de geschiedenis wel gebleken. De democraten zijn gewoon niet zo goed in het vuil spelen. Dat is gewoon niet dat ze het niet zouden willen, hoor. Ik geloof niet dat ze... Maar ze... Ja, ze kunnen het gewoon niet zo heel erg goed. En als je kijkt naar de strijd die nu ook gevoerd wordt. Ik bedoel, de superlatieven komen van de Republikeinen. Hè, van Biden is een Marxist en hij tovert ons om in Scandinavië, wat dan het schrikbeeld is. En ja, dat is zo to the max. Dat, wat moet je daar als democraat nog tegen inbrengen? Dat gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, hoe vaak is Trump niet een fascist genoemd? Dat had ook niet per se gehoeven. Maar voor republikeinen is dit gewoon altijd veel makkelijker geweest. Die weten inderdaad hun successen veel beter te vermarkten en die weten de tegenslagen voor de democraten gewoon altijd veel beter. Ook omdat ze een veel krachtiger medialandschap hebben. Hè? En niet alleen Fox News, maar ook al die talk radio, de podcast van Steve Bannon. We zijn hem al bijna weer vergeten, maar hij staat in de top 10 van best beluisterde podcasts van Amerika. Dus dat hele medialandschap, dat hebben de republikeinen zo aan hun kant, daar kan je weer tegenover zeggen dat de republikeinen zullen zeggen van de New York Times tot CNN, die staan
en
achter de democraten.
Een links-progressieve podcast,
maar dat is toch uiteindelijk veel minder luid dan... En Amerika blijft een centrumrechts land.
Veel minder aanwezig in het dagelijks leven viel mij ook weer op, want ik ben 4,5 maand door het land getoerd. Maakt echt niet uit waar ik de radio aanzet, of het nou in Washington State is, of in Utah, of in Kansas, of wherever. Ik vind toch vooral de rechtse talk radio.
Ja,
en
dat
je
zal in New York of
in de auto.
Ja, maar dat zal in New York of in Los Angeles of in Atlanta weer anders zijn. De plaatsen die je net noemt, dat vinden we dan vaak ook het echte Amerika, wat natuurlijk helemaal niet zo is.
Bullshit.
Ja, want dat geldt natuurlijk, de meeste Amerikanen wonen in steden. Dus en daar luisteren ze wel naar die linkse podcast en noem het allemaal maar op. Maar los daarvan, er gaan gewoon, en corona is daar een belangrijk onderdeel van, er gaan gewoon heel veel dingen niet goed. En daar heerst een vrij, en Biden heeft dat virus niet de wereld in geblazen, daar heerst een vrij deprimerende sfeer op veel plekken. Jij bent er recent geweest.
Ja.
En daar heeft een president natuurlijk altijd last van. Ik bedoel, de inflatie is de hoogste in 30 jaar. Daar kan Biden niet zo heel veel aan doen. Maar hij krijgt er wel de schuld van. En dat is onder al zijn voorgangers niet anders geweest.
Nee.
Ook logisch.
Ik denk ook wel eens, die linkse mensen, hè, de democraten, hebben toch altijd wel het idee dat ze het morele gelijk aan hun kant hebben. En daar word je ook een beetje lui van.
Ja.
En de republikeinen zijn harder, rationeler, strategischer in hoe ze dat gevecht voeren. En die nemen niet genoeg met een moreel gelijk.
Nee, en die hebben altijd nog wel een stip aan de horizon. Of dat nou het terugdraaien van Roe versus Wade is, abortuswetgeving. Ja. Of er is een Amerika wat er nu niet is en waar heel veel Amerikanen graag naartoe willen. Aan de andere kant heb je dat ook.
Ja.
Maar ik denk dat absoluut waar is.
Ja. Dan toch even wat zijn eigenlijk de belangrijkste wapenfeiten van Biden geweest dit jaar?
Wat hij wel heeft bereikt.
Ja, zeker.
Ja.
Nou ja, en ook gewoon waar Amerikanen misschien wel echt iets aan hebben. Even los van het politieke spel ook gewoon.
Ja. Nou ja, hij heeft een aantal omvangrijke wetten doorgeduwd. Kijk, de marges van Biden in het congres zijn natuurlijk miniem. Hè? In de Senaat is het razor thin. In het Huis van Afgevaardigden is het geloof ik 8 of 9 of 10. Maar dat is nauwelijks een marge. Hij heeft in het begin, dus dit voorjaar, heeft hij afgelopen voorjaar een hele omvangrijke coronawet erdoor gekregen. Moest ook echt wel. Hè.
En dat zat hem vooral in de scholen openhouden, vaccineren, zoveel mogelijk veilig doen, maar de economie draaien.
Ja, precies. Ik geloof dat er 2000 miljard in is gepompt. Met beperkte weliswaar, maar toch steun van de van Republikeinen. Dat was in de Senaat bijvoorbeeld, ik geloof dat 13 Republikeinen mee hebben gestemd. Dat zou vroeger heel anders zijn gegaan, maar dat is toch ook weer niet niks. Kritiek van de Republikeinen daarop was overigens ook dat maar een klein deel daarvan, van dat geld, echt rechtstreeks naar de dingen gaat die jij net noemde, hè? Dus vaccinaties enzovoort, en een veel groter deel naar sociale zekerheid en om het sociale vangnet te spannen. Maar goed, daarvan zei Biden en de Democraten, dat was echt nodig op dat moment.
Ja.
Dus die COVID relief bill is wel heel belangrijk. Nou, dan had je nog dit najaar de infrastructuurwet.
Ja.
Daar wordt natuurlijk al jaren, al decennia over geklaagd. Als jij 4,5 maand of 4 maanden hebt rondgereden, dan was dat ook op hobbelen gereden.
Zonder lekke band, en dat is dan een wonder.
Zonder
lekke
band. Nou, dat gebeurt niet heel veel mensen.
Nee.
Dus de wegen zijn slecht en de bruggen. Breedbandig internet op veel plekken.
Precies, en 1 biljoen, hè?
Ja.
Dus daar 1000 miljard, als ik het goed zeg.
Ja, nee, de infrastructuurwet was, dacht ik, 500 miljard, of niet? Was het 1000 miljard?
Nou, dat zoeken we op. Houd ons een goede. Tijdens de coke battle gaan we het uitzoeken.
Eén van ons wordt uitgeknipt. maar goed, het was in elk geval heel erg veel geld. Zonder steun van Republikeinen. En met enorme... Zonder steun van Republikeinen, toch? Ja, volgens mij wel.
Met steun van Republikeinen. En toen hebben ze het opgeknipt.
Ja,
en
precies.
En Build Back Better bleef over. Precies. En daar moeten we het ook nog even over hebben. Maar dat doen we zo.
Maar goed, bij die infrastructuur zag je al dat er een enorme clash ook binnen de Democratische Partij werd blootgelegd. Maar goed, die infrastructuurwet die ligt er, dat geld is er. Dus met die eerdere coronawet zijn dat twee dingen die uiteindelijk
heeft
bereikt.
En dat geld gaat naar de Staten en de Staten gaan dat dan investeren in wegen, vliegvelden, verwijderen van kolencentrale.
Precies, en dat is natuurlijk lange termijn. Dus dat is niet iets waar dit jaar of volgend jaar of voor de congresverkiezingen heel veel Amerikanen al het verschil gaan
voelen.
En het
is een beetje ook, iedereen wint. Want ook de Republikeinse senatoren die voor hebben gestemd, die kunnen iets verkopen in hun staat.
Ja. Dus dat hebben ze gehaald. Dus dat zijn twee wapenfeiten in elk geval van Biden. Ja, en de vaccinatiecampagne. Kijk, de vaccinatiegraad in Amerika is een stuk lager dan hier.
Verschilt ook per staat, hè?
Verschilt per staat, maar over het algemeen in het land is het... En het is natuurlijk een heel politiek verhaal. Dus inderdaad, in die rode staat is de vaccinatiegraad veel en veel lager. Maar als je het vergelijkt met de Trump-regering, al ging het daar aan het eind ook beter... Ja, door alle wisselende signalen ook door de president zelf. Het gevecht met zijn wetenschappelijke adviseurs. Dat was natuurlijk een zootje. Nou, er klinkt nu nog maar één geluid uit het Witte Huis.
Nou,
dus in dit geval krijg je vaccinatie, krijg je booster. Noem het allemaal maar op. Dus,
sterker nog, Biden gaat fors ver. Dus die heeft het ook zover gekregen dat bedrijven die groter zijn dan 100 medewerkers, geloof ik, die werken met de Amerikaanse staat.
Ja.
Als je niet gevaccineerd bent of als je medewerkers
dan ben je niet welkom.
Dan ben je niet welkom.
Nee.
Dat gaat echt heel ver.
Dat gaat heel ver. En je ziet het ook op de manier waarop ze... Vannacht was er nog een verklaring van het Witte Huis, de manier waarop ze over ongevaccineerden praten. Ze zeiden bijna letterlijk van jullie gaan een winter vol dood en verderf tegemoet. Hè? Dus de toon is heel anders dan je hier ook zou horen. Tegelijkertijd is de macht van de federale regering en van Biden op het coronabeleid, omdat die staten dat zelf bepalen, is natuurlijk ook zeer beperkt. Dus Biden kan niet zeggen, als Californië de cijfers door het dak gaan van jullie moeten allemaal mondkapjes dragen, dat is niet aan Biden. Dus
nee,
je ziet ook gelijk...
de gouverneur wel daar trouwens.
Ja, nee, daar wel. Maar goed, mocht hij het ergens anders willen, mocht hij het in Utah willen, daar zal het dan niet gebeuren.
Succes.
Het laat ook zien de beperkingen op coronabeleid van Biden. Maar goed, ik kan er nou voor zeggen, dat gaat iets beter. Ja, en verder, dat noemde ik net al, een wapenfeit van Biden. En daarvoor hoeft hij alleen maar gekozen te worden. Dat is niet zozeer verder zijn verdiensten. Maar alles kookte over, hè, met de bestorming van het Capitool als hoogtepunt of als dieptepunt. Ja, de temperatuur is weer wat teruggedraaid. Niet dat de polarisatie minder is geworden of dat Fox News anders klinkt. Er was echt eventjes vrees. Nou, dat kwam er ook, zo'n bestorming. Hè, dat kon helemaal uit de hand lopen. Ja, dat... dat is nu eventjes ietsje rustiger. Dat kan wel weer gebeuren, er komen weer verkiezingen aan. Ja. Maar ja, dat is ook natuurlijk wel gewoon een gevolg van het feit dat Biden is gekozen. Het is ietsje rustiger.
Ja. Ja, en ik proef ook wel heel erg bij iedereen een soort even ademhalen, maar tegelijkertijd het ook eigenlijk niet meer over willen hebben. Dus het is heel rustig inderdaad dat Biden er is. Maar goed, alle onderstromen zijn er natuurlijk nog steeds. Alleen ze worden niet elke dag opgestookt door een tweet, door de media die daarop reageren. Nee. Maar de onderstromen zijn natuurlijk gewoon nog steeds zo.
Nou ja, en dat is denk ik ook. Nee, maar daar heb je helemaal gelijk in. En dat is denk ik ook een antwoord op de vraag van waarom zijn die approval ratings zo laag zoals ze zijn. Kijk, uiteindelijk zou Biden. Was het de verwachting of de hoop van de mensen die op hem gestemd hebben dat onder Biden twee crises zouden verdwijnen of naar de achtergrond zouden gaan. De democratische crisis, hè?
Ja.
De crisis Trump ook, maar ook die bestorming en het ontkennen van de verkiezingsuitslag. Ja. Dus de democratische crisis, de crisis in de democratie en de coronacrisis. Ja, ze zijn geen van beide verdwenen. De coronacrisis leidt weer helemaal op. En die democratische crisis eigenlijk ook. Hè?
Ja.
Het hele debat over de bestorming van het onderzoek naar de parlementsbestorming is bezig. Er komen weer verkiezingen aan. Iedereen houdt zijn hart vast hoe die gaan.
Ja.
Ja, en aan die crisis heeft Biden geen eind kunnen maken.
Gaan we het zo over hebben. Ja. Er is één ding wat jij niet noemt in de vraag van wat heeft hij nou goed gedaan. En dat is Afghanistan.
Afghanistan, ja. Nee, dat is kijk, de Amerikanen zijn deze oorlog al heel erg lang zat. Dus het is goed dat je dat noemt. Al 20 jaar zat. En de meeste Amerikanen wilden vertrekken uit Afghanistan.
Ja.
Obama durfde dat om allerlei redenen niet aan. Trump durfde dat om allerlei redenen niet aan. Zei wel dat hij dat ging doen, maar deed het niet. En Biden heeft dat inderdaad gedaan.
Ja.
Er ging alleen van alles mis bij de evacuatie. De beelden van de Vietnamoorlog, Saigon. Hè? De helikopter met de laatste Amerikanen die verdwijnt. Die vergelijkingen werden gemaakt. En dus, en dan kom ik weer terug op het feit dat de Republikeinen altijd veel sterker zijn op defensie en nationale veiligheid, omdat ze gewoon dat imago hebben. Als Trump was weggegaan met de haast die leek te hebben op enig moment uit Afghanistan, weet ik niet of het heel veel beter was gegaan.
Nee.
Dit ging bijna helemaal goed. Als er niet een bomaanslag op het vliegveld van Kabul was geweest, dan waren er geen Amerikanen bij dat vertrek omgekomen. En dan had Amerika hier misschien wel anders naar gekeken.
Ja.
Maar goed, het ging wel mis.
De wereld niet, overigens, denk ik. Maar
nee, de wereld niet, maar even puur vanuit Amerika bekeken. Ja, dus, de wereld zeker niet. Maar dus is het een wapenfeit van Biden en kan hij daar later, nou ja, kan hij dat als een accomplishment van zijn eerste termijn zien? Vind je vertrek uit Afghanistan? Ja. Is dat overschaduwd door de rommelige manier waarop? Ja, dat ook. En ik denk dat hij dat laatste, die rommelige manier waarop, daar kan hij, want je ziet de reclamespotjes al komen,
zeker,
daar kan hij wel eens meer last van hebben dan dat hij profijt heeft van het vertrek.
Ja, en je zegt het nog heel lief, de rommelige manier waarop, maar er zijn gewoon mensen hebben het leven gelaten.
Ja, ja nee, maar daar
en er
zeker
ligt een land op zijn gat.
Ja, nee, daarom. Ja,
ja, precies. Oké, tot zover de vrolijke. Het is gewoon niet zo'n vrolijk jaar.
Nee, ja, we kunnen best wel dingen gaan zoeken, maar.
Nee, volgens mij, wat er niet is, kan je niet vinden. Maar we kunnen wel kijken naar waar werd je dan wel vrolijk van? Was er nou iets wat uit Amerika kwam dit jaar, even om adem te halen, waar je vrolijk van werd?
Ja, weet je, dat vind ik best lastig. Kijk, als je, en dat weet jij ook, als je door het land reist, dan stuit je altijd op al die Amerikaanse clichés, maar dat zijn niet voor niks clichés. Hè? Op de veerkracht, op het feit dat als je ziek bent, dan staat in het meest conservatieve gehucht dan ook, misschien wel juist daar, staan alle buren met een pan soep op de stoep. Dus dat is allemaal waar. Dus als je door het land reist, dan vind je altijd, je vindt altijd hoop. Omdat je altijd mensen vindt die zich geheel belangeloos inzetten om stembureaus langer open te houden.
Ja.
Of je vindt mensen, als je de abortuswet in Mississippi die daar mee aan de slag gaan. Of anything.
Ja.
Alleen dat wordt nu denk ik zo overschaduwd door. En aan die lichtpuntjes heb ik ook altijd vastgehouden. En dan ook altijd geroepen. Ja, maar dit ook. Weet je wel?
Maar betekent dat je daar
is
nu
gewoon.
Dat wankelt?
Ja, dat wankelt wel. Ja, ja, ja. Dat was wel een hele lange tijd. Niet dat nou in één keer dit jaar is veranderd. Dat is geleidelijk gegaan. Maar ik kwam 25 jaar geleden voor het eerst. Zeg maar actief in Amerika toen ik dat ging studeren. En dan, nou, in die 25 jaar is natuurlijk ongelooflijk veel gebeurd. Maar zo somber als de afgelopen 2 jaar of zo was ik gewoon als. Ik woon daar niet, maar als vrij frequente bezoeker, net als jij. Ja, was ik niet. En dan vind ik het lastiger om me vast te klampen aan die individuele burgers die wel het verschil maken. Want die zijn er natuurlijk. Wij komen ze allebei tegen. Alleen ja, er komt een moment dat je daar niet meer zo heel erg veel aan hebt. Ja, ja, ik ben nu tijd aan het kopen om echt iets positiefs te verzinnen.
Nou ja, ik ga zo iets positiefs vertellen.
Maar kijk, er zijn genoeg. Kijk, de straffen in Amerika is een gigantisch probleem. Dat weet jij ook. En de lange straffen. En de lange straffen die ook niet zo heel veel zin hebben. En er zijn allerlei DA's, hoe noem je dat? Openbaar aanklagers gekozen de afgelopen jaren in het hele land. En dat zijn niet eens allemaal democraten, maar die dat anders willen gaan doen. Die anders naar straffen kijken. En dat is een belangrijk iets in Amerika, want de gevangenissen zitten vol. Het gaat over rehabilitering en het gaat over misdaad. En de misdaadcijfers lopen ook op. Dus dat is ongelooflijk belangrijk. Maar dat zijn dus wel individuen die misschien wel het verschil kunnen maken. Ik word daar vrolijk van. En die gaan misschien ooit voor een hoger ambt. Dus het is niet zo dat dat allemaal weg is. Ik denk alleen dat het sombere verhaal dat alles even nu overschaduwt.
Ja. Nou ja, en ik ga zo ook wel echt iets vrolijks vertellen, maar
gelukkig maar.
Ja, maar waar ik op aansla bij jou is ook die mensen met die individuele verhalen van hoop. Daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Ja. Maar tegelijkertijd, als ik ze vraag, en dat maakt dus niet uit waar ik ben, of het oer-conservatieven zijn, ultra-progressieve, dan vraag ik altijd, hoe kijk je naar de toekomst van Amerika? Of hoe kijk je naar Amerika op dit moment? En dan zijn ze allemaal negatief. Ja. Stuk voor stuk. Ja. Allemaal. En dat doet iets met het sentiment in het land. Als je een land hebt waar toch al heel weinig vertrouwen is in de democratie, in de instituten. En tegelijkertijd, want het zijn Amerikanen, houden ze wel heel erg vast aan hun eigen verhaal van optimisme. Ja, maar ik kan hier in mijn omgeving nog wel iets en ik probeer het hier gewoon beter te maken. Maar ze geven het grotere verhaal op. Ja. En dat vond ik dit jaar heel opvallend. Ja. En als ik dan vraag, waar maak je je zorgen over? Om op een hele rare manier iets positiefs te noemen, maken ze zich allemaal zorgen over precies dezelfde dingen. Ja. En dat is aan de ene kant de enorme polariteit, de politieke polariteit. Maar het tweede is, en dat vond ik heel interessant, omdat ze er allemaal andere namen aan geven, maar ze bedoelen het verschil tussen arm en rijk. Ja. Dus ik had een barbecue met allemaal makelaars, oer-conservatief in Utah, en die zeggen dan allemaal, ja, wij maken ons zorgen over de hebzucht in het land en het feit dat sommige mensen heel veel hebben en anderen heel weinig. Ja. En dat vraag ik dan aan progressieve activisten in Georgia, en die zeggen precies hetzelfde. Maar dat zijn natuurlijk hele fundamentele twijfels, want het gaat over en je democratie en inkomensverschillen. En er zijn landen om minder omgevallen. Dus dit is helemaal niet positief, zit ik nu te denken.
Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, en daar zitten ook, want je moet het toch voor een groot deel ook van landelijke politiek hebben. Dus wat is nu een interessante stroming? Nou, er zijn twee dingen interessant. De broedertwist binnen de Democratische Partij vind ik heel interessant.
Wat?
Die gaat
waarom?
Ook hierover. Er zullen dingen in het sociaal contract van Amerika moeten veranderen. En degene die vonden dat allemaal te snel ging, hè, de Clintons en eigenlijk ook wel de Obama's, want die is inmiddels wordt hij natuurlijk door ook weer gezien als een redelijk gematigde politicus. En de progressieven, die pikken dat niet langer eigenlijk. Nee. En die houden nu wetten tegen, waarmee democraten in het verleden al lang akkoord zouden zijn gegaan. En nu zeggen ze, nee, dan maar niet. Als het op klimaat nog steeds zo mager is, als het op inkomensverdeling nog steeds zo mager is, laat het dan maar zitten.
Het is echt alles of niks.
Dus die worden vocaler. En aan de andere kant zie je ook binnen de Republikeinse Partij, je hebt daar natuurlijk de Trumpies. Hè, je hebt ook nog gewoon de klassieke Bush, Romney, lage belastingen Republikeinen. Maar er zijn er ook een aantal, en dat zijn soms nog backbenchers, maar je hoort ze wel, die het ook hebben over de macht van de techbedrijven, die het ook hebben over inkomensverdeling, die het ook, en een deel van die mensen worden opgeslurpt door het Trumpisme, omdat ze opportunistisch zijn en denken, alleen door ons achter hem te scharen, want Trump was natuurlijk ook een opportunist, kan ik succes bereiken in de politiek. Maar er zijn er ook een aantal, ook Republikeinen, die inderdaad heel erg op die inkomensverschillen hameren. En dat is nog niet een hele grote groep. Maar als dat doorzet, ja, wie weet zit daar nog wat. Alleen ik ben daar heel optimistisch over, dat ook weer niet. Maar je zou het als lichtpuntje kunnen zien.
Ja, en het kan ook weer, en dat wordt het voor een deel ook, gekaapt worden door conservatief rechts. Dus Tucker Carlson, onze bekende Fox News, onze Fox-anchor, die hamert continu op, waarom belasten we die ultra-rijke bedrijven eigenlijk niet? Ja. Dus het is in die zin daar ook al een talking point. Alleen niet per se van de gematigde, maar ook van de ultra-conservatief.
Nee, dat klopt. Maar Tucker Carlson is inderdaad wel interessant, want hij heeft een gigantisch publiek. Ja. En hij is inderdaad bij Fox eigenlijk de enige die op dit soort dingen zit. Het jammere, maar dat is denk ik precies wat je bedoelt. hij slingert ook allerlei complottheorieën over de gestolen verkiezingen van Biden de wereld in. Ja. Dus in die zin kan je Tucker Carlson niet serieus nemen. Maar het is niet voor niks dat hij degene was, dat ontspoorde volledig, maar die in eerste instantie Rutger Bregman, hè, van de correspondent uitnodigen om te praten over basisinkomen en eerlijke verdeling.
Ja.
Omdat Tucker Carlson hamert op een paar onderwerpen en dit is er één van. Dus het is goed dat je hem noemt. Alleen, dus daar zit het, dat je denkt, nou ja, dat is toch iemand met een groot publiek die erover begint.
Ja.
Alleen tegelijkertijd weer al die complottheorieën die er kennelijk altijd mee gepaard gaan. Dus het is, nou ja, het glas is in die zin ook een beetje half leeg. Maar het zou heel interessant zijn als die inkomensverdeling arm-rijk, waar jij het over hebt, als dat een groter publiek, zeg maar, bereikt. En minder als een politieke splijt van, minder in het kader van links-rechts wordt gezien.
Ja, dan stel ik mijn positieve ding nog even uit. Want
ik dacht dat dit het was.
Nee. Nou ja, heel indirect misschien. Maar daar komen we ook meteen op iets wat Biden niet is gelukt. En dat is het verse nieuws van deze week. Namelijk de Build Back Better Bill.
Ja.
Vertel.
Ja. Nou ja, dat was dat. Er liepen twee trajecten tegelijkertijd in het congres. Hè. De infrastructuurwet, die het dus heeft gehaald. Ja. Voor de poort van de Helmer toch. En de Build Back Better wet, waar een heleboel in zit. Dat is een gigantisch wetsvoorstel waarmee Biden echt in de traditie van Johnson en Roosevelt echt zichzelf op de kaart wilde zetten. Of nou, dat klinkt alsof hij het alleen voor zichzelf deed, maar dat was echt.
Ja.
Amerika zou echt veranderen hierdoor.
Kinderbijslag, milieuwetgeving.
Heel veel klimaat, inderdaad. Dus daar, als we het dan net hebben over het sociale contract, zeg maar, er zouden echt dingen gaan veranderen. En wat zie je dan gebeuren? Het was heel spannend. Twee senatoren lagen in het bijzonder dwars. Democratische senatoren en de marges zijn zo dun dat je sowieso je hele partij aan boord moet hebben.
En
dan red je het net.
Senatoren uit West Virginia en Arizona, dus conservatieve staten.
Conservatieve staten. En uiteindelijk is het die uit West Virginia geweest, Joe Manchin, waarvan die zit al heel lang in de politiek. Je vraagt je soms af, al jaren, is het niet eigenlijk gewoon een republikein? Maar het is een democraat, een conservatieve democraat uit een conservatieve staat.
Ja.
Laat zich door niemand de les lezen. Heeft al heel lang ruzie met zijn eigen partij. Ik heb hem in West Virginia zelf wel eens geïnterviewd toen hij daar gouverneur was. Toen had hij ook al ruzie met zijn partij omdat ze de kolenmijnen wilden sluiten.
Vind je hem integer als politicus?
Sorry?
Vind je hem integer als politicus?
Nou, dat is wel een interessante vraag. Omdat eigenlijk vertelt hij wel constant hetzelfde verhaal. En in die zin is die wel integer. In dit geval schijnt hij de democraten achter de schermen iets anders te hebben verteld dan voor de bühne, zeg maar. Maar goed,
maar ja, dat weten we
komen
ook.
We zo
kan
op.
Ook een spin zijn.
Ja, daarom. Dus dat weet je niet. Ja, is een politicus integer? Dat als je ze niet kent, vind ik dat altijd heel moeilijk te beantwoorden. Maar goed, om het even af te maken. Deze man, die houdt dus die houdt dus deze wet tegen. Die heeft, een paar dagen geleden heeft hij gezegd op Fox News, waar hij vaak verschijnt, dat hij niet hiermee akkoord kan gaan omdat de Democraten het land te veel willen verbouwen.
Ja.
Hij zegt, dan herken ik mijn Amerika niet meer terug. En dan doelt hij op klimaatwetgeving, dan doelt hij op Scandinavisch aandoende sociale wetgeving. Dus hij houdt dat tegen. Daarmee is er nu ten dode opgeschreven. Dat wil zeggen in de Senaat. Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, willen nu opknippen, geloof ik. Dus het is best aannemelijk dat een paar stukjes van die wet alsnog worden gerealiseerd. Maar goed, het grote plan, zeg maar, is dood. En dan zie je ook gelijk een en dat is absoluut de grootste nederlaag die Biden dit jaar heeft geleden. En hij heeft natuurlijk maar zeer beperkte tijd tot de congresverkiezingen.
Ja.
Maar dan zie je ook wat er zo mis is, wat echt een weeffout is in het Amerikaanse systeem, is dat zo'n wet door één senator van één dunbevolkte staat, West Virginia, dus hij staat uiteindelijk voor een paar honderdduizend kiezers, kan worden tegengehouden.
Ja.
En heel veel Amerikanen, ook republikeinen, net zo goed republikeinen, want die hebben ook kinderen en die moeten ook naar de kinderopvang.
Ja.
En die willen ook gezond leven, hadden hier iets aan gehad.
Ja.
Maar dan zie je ook weer dat Biden zal, dit wordt Biden nagedragen, dat dit mislukt is.
Ook omdat
de spin van de Republikeinen zal veel sterker zijn dan de Democraten.
Ja.
Die zijn vooral heel erg boos nu. Het Witte Huis gaf een statement uit over deze Joe Manchin. Nou, dat nog net niet Judas, maar bijna wel.
Ja.
Het is wel echt, ik bedoel, het is politiek drama waar ik van kan smullen. Dat klinkt, het is adembenemend om te zien eigenlijk. Maar
het is een Griekse tragedie.
Alleen het volk leidt. En het geeft aan hoe door en door verrot dat land ook is. Niet omdat Biden hier niet zijn zin krijgt, maar omdat het zo op één iemand kan mislopen.
Ja, het laat zien hoe ongelooflijk moeilijk het is om verandering door te kunnen zetten waar Amerikanen iets aan hebben.
Ja, en tegelijkertijd kan je zeggen, dan zoek ik nu heel geforceerd iets optimistisch. Het is, in Nederland klagen we wel eens over fractiediscipline. Ja, dit is ook weer het charmante van Amerikaanse politiek, dat die partij zo verdeeld is.
Ja.
Bij de Republikeinen geldt natuurlijk hetzelfde.
Dat, zijn ze dat bij dit de Partij dingen, van de Arbeid ook altijd.
Dat dit soort dingen mogelijk zijn.
Ja. We hebben strijd en zo.
Ja,
maar ja,
hoe gaat het nu met de Partij van de Arbeid?
Ja. Precies. Nou, dan toch even iets vrolijks. Ik werd heel erg vrolijk niet van de politiek, behalve van de wandjes van Bernie Sanders bij de inauguratie.
Ja.
Dat was eigenlijk mijn politieke hoogtepunt. Ja. Maar van een film. Heb je The Summer of Soul gezien?
Nee, The Summer of Soul heb ik niet gezien.
Ilko,
die moet ik wel gaan zien dus.
Nou, je hebt voorlopig 4 weken geen zak te doen, s'avonds. Ja. Nou ja, behalve af en toe presenteren natuurlijk. Ja. Ga het zien, want ik vond het echt een...
Gaat dat over de Apollo Theater of niet? Of waar gaat
het
over?
Nee, goeie gok. Je had natuurlijk 1969 Woodstock.
Ja.
En Woodstock kennen we allemaal, we kennen de beelden allemaal. Maar in diezelfde zomer was er in Harlem een 6 weekenden achter elkaar een muziekfestival. En iedereen die iets betekende in de zwarte muziekwereld was er. Nina Simone, Stevie Wonder, Gladys Knight en de Pimp. Allerlei gospelkoren. Van echt de Afrikaanse roots tot Jamaica. Tot zeg maar alles en iedereen was
geweldig.
Er. En dat is gefilmd. En die beelden die zijn behoorlijk goed. Voor behoorlijke kwaliteit. 50 jaar geleden gefilmd. En de makers hebben dat 50 jaar lang geprobeerd te verkopen aan televisie. En niemand wilde het hebben.
Ongelooflijk.
Niemand.
En nu wel.
Ja, en de...
Netflix.
Disney of Hulu, zoiets wat ik niet heb. Nee, ja, goed. Maar, en hij heeft dus gedraaid in de bioscoop. Hij is geregisseerd door Questlove, dus de drummer van The Roots.
Ja.
En hij zei er zelf heel mooi over, vond ik. Luister, als je gewoon een muziekliefhebber bent en je wil mooie muziek horen, dan kan je de film zien. Als je de politieke boodschap daarachter wilt begrijpen, dan kan je hem ook zien.
En wat is de politieke boodschap?
De politieke boodschap is gewoon, zwarte mensen worden nooit serieus genomen. Ja. Dit materiaal is 50 jaar lang niet verkocht, omdat het zwarte... Wie zit er te wachten op zwart? Het is te zwart. Dus het gaat natuurlijk heel erg over de positie van de zwarte gemeenschap in Amerika. Het gaat over racisme. Het gaat over emancipatie. En het is... Ik heb echt gelachen en gehuild. Ik heb hem 3 keer gezien. 1 keer in New Orleans bij de première en 2 keer in Nederland. Echt, dit is...
Ik ga het bekijken.
Hoogtepunt,
dit is een warme aanbeveling.
Precies. Wat mij ook brengt op iets waarvan ik denk dat het een minpuntje is. Want we gaan van het hoogtepunt weer naar het dieptepunt.
De voting rights,
ja. Want als je het hebt over dingen die Biden niet voor elkaar heeft gekregen... En again, dat kan je niet alleen Biden aanrekenen... maar wel het democratische systeem in Amerika. Dat is... dat er nog steeds geen voting rights law op federaal niveau doorheen gevoerd is. Ja. Wat feitelijk betekent dat alle staten nog steeds hun eigen regels mogen maken. Waarin je dus ziet dat er sprake is van willekeur. Want daar komt het dan feitelijk op neer.
Ja, en daar zijn de linkervleugel van de Democratische Partij is daar ook heel erg boos over. Omdat hij vindt dat hij daar veel te weinig op hamert. Hij belegt de laatste democratie top. Hè,
ja,
over democratie in de hele wereld.
Een leuk verhaal, maar kom op.
Ja, en hij zegt dat geregeld. Hè, dus over, hij zal het allemaal menen. En na de kritiek daarop dat hij zich veel gerichter moet uitspreken over wetten die inderdaad het stemrecht beperken. En dan gaat het over het sluiten van stembureaus een paar uur eerder of een paar dagen eerder, omdat mensen met 3 baantjes en heel weinig geld dan niet kunnen komen stemmen en dat soort zaken.
Ja. Nou ja, en misschien ook
daar hamert hij veel te weinig op volgens veel democraten.
En ook nog wel fundamenteler, want de wet die voorlag in congres, waar een streep doorheen is gegaan, maakt ook een einde aan gerrymandering.
Ja.
Dus het willekeurig
het hertellen van kiesdistricten.
Precies, door de machthebbers, waardoor je nooit een eerlijke verkiezing hebt. Dus dat... Zou zo'n verschil maken, maar goed, het gaat niet gebeuren.
Nee, dat gerrymandering is interessant. Dat is natuurlijk al decennia een probleem. Obama heeft zich daar, of die zou zich daar, na zijn presidentschap enorm voor inspannen. Ik moet zeggen dat ik daar heel weinig van gehoord heb, maar dat zijn ook allerlei commissies. Dit gaat niet heel snel veranderen. Soms hebben de Democraten er baat bij. Het is vooral een middel waar de Republikeinen heel fanatiek gebruik van maken. Het is ingewikkeld uit te leggen, maar ook weer niet. Het komt erop neer dat je een kiesdistrict zo kan... hertekenen dat het echt letterlijk zeg maar de vorm van een konijn heeft, bij wijze van spreken, dat volstrekt onlogisch is. Alleen dat je dan net genoeg Republikeinse kiezers binnen jouw district hebt.
Ja, de machthebbers mogen de grenzen tekenen. Dus het
precies,
is niet de mensen,
en zo'n zwarte wijk die wordt dan helemaal opgedeeld over 5 kiesdistricten, zodat de zwarte bevolking nergens echt en die stemmen democratisch de meerderheid heeft. Ook dat is een weeffout in Amerika en ook dat is een reden om niet heel optimistisch te zijn, omdat ik niet denk dat dat snel gaat veranderen. Maar dat is inderdaad, als je het dan hebt over de dingen die mislukt zijn, dan kan je het over Build Back Better hebben, dan kan je het over de manier waarop Afghanistan werd geëvacueerd, kan je het hebben. En dan kan je het zeker ook hierover hebben. Er zijn natuurlijk veel meer dingen. Inflatie bijvoorbeeld.
Yeah.
De vaccinatiecampagne. Het goede nieuws is, hij kreeg hem enorm op stoom. Het slechte nieuws is, hij stokt nu enorm.
Yeah.
Met een nieuwe variant die huishoudt. Dus en de Republikeinen zullen nog veel meer negatieve dingen kunnen verzinnen.
Ja, het brengt ons toch ook een beetje op...
Ik zie nu een tas van de Summer of Love daar hangen trouwens.
Summer of Soul, maar het was ook de Summer of Love, dus dat klopt wel. Ja, nee, dat klopt.
Je bent echt een fan. Ja,
nou ja, die kreeg ik bij de première daar in New Orleans. En dat is een beetje een okergeel, hoe noem je dat? Vaaltasje, helemaal in de 70s stijl.
Terwijl wij allemaal last hebben van de pandemie en hard werken, ga jij gewoon naar filmpremières in New Orleans. Zo
ja,
kan
precies.
Je het
ja, ik klaag niet. Ik klaag niet. Nou, ik vind het wel echt ronduit kut op dit moment, maar ik heb een heel leuk jaar gehad, dat klopt. En het is ook alweer bijna een jaar geleden, de bestorming van het Capitool.
Ja.
Dus ik wil ook even vooruitkijken. En we hebben het over Biden gehad en over zijn agenda. Maar als we kijken naar de bestorming van het Capitool, de staat van de democratie, waar staat het land dan nu?
Nou, laten we beginnen bij de bestorming van het Capitool. Daar is nu natuurlijk een onderzoek naar gaande. Een congrescommissie met vooral democraten en een paar republikeinen, van wie de bekendste Liz Cheney is.
Ja. Yeah.
Die zijn nu bezig. Ze hebben een staf van 40 man. Ze hebben honderden getuigenissen al gehoord. We gaan daar veel meer van horen, omdat in 2022, volgend jaar, willen ze ook ook publieke hoorzittingen gaan houden. En dan gaat het eigenlijk over twee dingen. Natuurlijk, hoe kon dit zo ver komen en hoe kunnen we voorkomen dat het ooit weer gebeurt? Hè? Ook echt die fysieke bestorming en hoe zit het met veiligheid en dat soort dingen. Nou, je zou bijna zeggen dat zal wel lukken, want dit laat niemand nog een keer gebeuren, maar goed. En de tweede vraag gaat over waarheidsvinding. De klassieke vraag bij dit soort onderzoeken, wat wist de president en wanneer wist hij het? Heeft president Trump of zijn staf een rol gehad bij die bestorming? Wisten ze dat het ging gebeuren? Hebben ze deuren opengezet? Kijk, wat we zeker weten is dat Trump op het moment dat hij het had kunnen doen... Hij had een boodschap kunnen uitgeven toen tienduizenden mensen dat het Capitool bestormden. Van jongens, ga niet naar binnen of kom terug. Dat heeft hij niet gedaan.
Nee.
Dat is nog heel iets anders dan dat hij wist dat het ging gebeuren. Je kan vaststellen dat zijn retoriek zodanig was dat zoiets ging gebeuren. En dat kan je hem ook aanrekenen.
Het verhaal van het presidentschap natuurlijk.
Dat is het verhaal van het presidentschap sowieso van die 4 jaar en ook van die dag zelf. Want hij hield een bijeenkomst bij het Witte Huis en hij zei we moeten vechten. En dus dat was totaal onverantwoordelijk. Wat nog iets anders is dan... vind maar eens een smoking gun dat hij echt hiervan geweten heeft. En misschien is dat ook wel helemaal niet zo.
Nee. Nou ja, en volgens mij nog iets anders. Want die onderzoekscommissie lijkt ook af te koersen op een aanklacht of een beschuldiging tegen president Trump van obstructie of het belemmeren van het tellen van die kiesmannen. Dus eigenlijk het plegen van een coup als je het heel erg plat slaat.
Ja, dat gaat dan niet zozeer over die bestorming van het Capitool, maar echt dat
maar
het stemmetellen heeft geprobeerd
onderzoeks...
tegen te houden.
Precies, het zit wel in hun onderzoeksprogramma. En daar proberen ze dus ook nog iets... van te maken.
Ja, want dan gaat het over dat hij inderdaad in Georgia en in Pennsylvania heeft gekeken van hoe kunnen we het stemmen tellen of opnieuw doen of stilleggen of wat dan ook.
En of hij daar echt op gestuurd heeft.
Ja, precies. Nou ja, er zijn natuurlijk al telefoontjes uitgelekt bijvoorbeeld met de minister in Georgia waaruit wel blijkt dat hij daar op gestuurd heeft. Alleen dat is nog iets anders dan dat ze dat ook... dat er iets anders kan volgen dan een congressionele reprimande.
Nou ja, precies, want hoe gaat dit dan verder? Het is ook een commissie die de helft van het land niet serieus neemt.
Ja. Nee, daarom. Dus ik Trump, als Trump in 2024 opnieuw de Republikeinse kandidaat wil zijn, dan heeft hij die al bijna op zak. Daar zal niet heel veel meer tussen kunnen komen. En een reprimande van het congres zal hem ook niet tegenhouden. Wat interessant is, maar ook wel angstaanjagend. Ik noemde daar straks Steve Bannon. Hè, die heeft een podcast. We zijn hem al bijna weer vergeten. Hij was de adviseur van Trump. En in het Witte Huis werd er na 2 jaar al uitgetrapt. Heeft in zijn kelder, in zijn huis vlak achter het Capitool, neemt hij een podcast op. Daar wordt ongelooflijk aan geluisterd. Dat staat echt in de top 10 van best beluisterde conservatieve podcasts, geloof ik, in Amerika. ProPublica, de nieuwsorganisatie, heeft dat uitgebreid gereconstrueerd waar hij mee bezig is. En hij niet alleen. En dat werkt. En dan gaat het over allerlei functies. Mensen die stembureaus bemannen. Mensen die het laatste woord hebben over wel of niet de stembureaus eerder dichtgooien, omdat het regent. Het hertellen van stemmen wel of niet. Ja. In Pennsylvania of Arizona of Georgia, noem het allemaal maar op. Wie wordt de minister van... binnenlandse zaken van een staat. Degene die uiteindelijk over het stemproces alle beslissingen kan nemen. op al die plekken wil Bannon, maar een heleboel mensen zoals Bannon, Republikeinen benoemd krijgen. Je ziet nu bijvoorbeeld dat bestormers van het Capitool zich kandidaat stellen als hoofdstembureau bij een stembureau in Pennsylvania. En die man is dat ook geworden.
Yeah.
Daar gebeurt iets wat de Democraten heel erg vrezen. Dat door dit soort benoemingen, dat gebeurt een beetje onder de radar, maar dat de Republikeinen in allerlei staten waar het er echt toe doet, en dat zijn er wel 15 of 20 straks, dat ze enorme grip krijgen op dat stemproces. Zodat in Georgia, daar leidde een Republikein, die was dan geloof ik de minister van Binnenlandse Zaken, of de Secretary of State van die staat, maar dat was een anti-Trump-Republikein die uiteindelijk zei, jongens, de democratie gaat hiervoor, het is mijn partij, maar Biden heeft eerlijk gewonnen en aan deze gekkigheid doe ik niet mee. Dat wil Trump niet meer. Dus Trump die wil, en veel Republikeinen met hem, dat die man wordt opgevolgd door iemand die, als Trump dat zegt, wil gaat hertellen.
Precies, want dan benoem je dus feiten dat er een Republikein zit is niet erg, maar dat er iemand zit met de intentie om het proces te beïnvloeden op een manier die hem of haar bevalt.
Precies. Ja.
Dat is feitelijk
en de Republikeinen
een staatsgreep,
willen dat
toch?
Dat Republikeinen zijn. Ja, dat zal niet de definitie van een staatsgreep zijn.
Nee, waarschijnlijk niet.
Een staatsgreep is illegaal en alles wat ik net beschrijf lijkt legaal te zijn.
Ja.
Dus en dat is natuurlijk in heel veel opzichten het probleem in Amerika. Er mag heel veel.
Nou ja, precies. Maar dan moet ik het anders formuleren. Het is wel een aanval op de democratie in de
zeker.
Zin... Zeker. Ja, precies. Ja. Want
nee, het is een aanval op de democratie zoals... Kijk, Amerika, ja, het is feitelijk een democratie. Het is natuurlijk in heel veel opzichten als het gaat om... Trump werd net als Bush voor hem met een ruime minderheid van stemmen gekozen. Hillary Clinton had 3 miljoen stemmen meer. Maar kijk ook naar de macht van het grote geld. Kijk naar de macht van een senator uit een staat als West Virginia met heel erg weinig mensen. Kijk naar de macht van het Hooggerechtshof, wat een politiek instrument is geworden. Amerika is in heel veel opzichten natuurlijk al lang niet meer een democratie. Maar dat een president, een gekozen president, of een presidentskandidaat dus ook in dit geval, de verkiezingsuitslag betwist op deze manier, en daar ook nog zijn zin mee krijgt, niet omdat het is teruggedraaid en dat hij president mag blijven, maar wel omdat er twijfel is gezaaid, waardoor nu 60% van de Republikeinen vindt dat er een illegale president in het Witte Huis zit, namelijk Biden. Ja, dat hebben we nog nooit gezien. Dat is echt een unicum in de moderne Amerikaanse politieke geschiedenis. En dat zal gevolgen hebben voor 2022, congresverkiezingen. En zeker ook voor 2024.
Ja.
En dat is een ontwikkeling, want ik denk geregeld, joh, ik ga me nu in Albanië op Albanië focussen. Amerika is, daar ga ik een keer afscheid van nemen. En dan krijg je weer zulke ontwikkelingen dat je denkt, alle Jezus, hoe gaat dit aflopen?
Nou ja, en toch ook. Ik bedoel, Amerika blijft ook een beetje, wij lopen nog steeds een beetje achter op Amerika. Dus wat daar gebeurt, het systeem zit heel anders in elkaar. Maar mind you, het is niet ondenkbaar dat die sentimenten en
nee,
die tactieken
niet.
Hier ook van toepassing gaan zijn.
Nee, maar je ziet dat natuurlijk in Nederland en dat natuurlijk op een heel andere schaal. Alleen je ziet dit, of nou de twijfel. Kijk, de twijfel over over coronamaatregelen is, en dat mag, hè, dat is ook een gezonde discussie, maar dat gaat bij iemand als Baudet heel ver. Hè,
ja.
Die ontkent dat een vaccin werkt. Dat deed Trump niet eens. Maar die heeft zich ook al bij verkiezingen uitgesproken over, zijn dingen wel eerlijk gegaan. En je ziet Baudet soms letterlijk helemaal het Amerikaanse, het Trump-narratief, zeg maar, op Nederland toepassen. En zo heeft elk land dit soort politici. Dus nee, het kan overwaaien.
Maar mind you, Albanië is vast ook hartstikke leuk.
Nou ja,
en interessant.
Ga ik daar een keer heen.
Hey, waar ga je op letten het komende jaar, 2022? Midterms, een jaar Capitool, er gebeurt nogal wat.
Ja, nou ja, kijk, de midterms is de kans is praktisch nul dat de Democraten hun macht in het congres behouden. Want gemiddeld, het is eigenlijk traditie dat de partij die het Witte Huis bezet houdt, dus in dit geval de Democraten, dat die bij midtermverkiezingen verliezen. Gemiddeld zelfs zo'n 40 zetels. Nou, de marge van de Republikeinen is nu nog niet eens 10. Dus dat, of van de Democraten. Dus dat gaan ze hoogwaarschijnlijk verliezen. En in de Senaat is het helemaal... Dus de kans dat ze de macht kwijtraken in Washington, in het congres, is levensgroot. En daarmee is ook de... je kan niet zeggen, het presidentschap van Biden is voorbij. Alleen het is bekend dat je in de eerste 2 jaar moet oogsten. Dat gebeurde onder Obama ook. Obamacare, daarna gebeurde er niet meer zoveel. Dus dat is interessant. En tegelijkertijd weet je wel een beetje hoe het afloopt. Alleen wat interessant dan is ook wat dat vervolgens doet met die twist binnen de Democratische Partij. Waar altijd de discussie is van, we hebben verloren omdat we te veel naar links zijn gegaan, of we hebben verloren omdat we niet genoeg naar links zijn gegaan. Dus alle discussies van de AOC's en de Bernie Sanders, wat je nu ziet, dat keert helemaal terug. Dus dat is interessant om naar te kijken.
Dus jij kijkt straks ook echt naar wie, waar winnen de progressieven, winnen de gematigden en hoe hard verliest
Biden? Ja, ik denk dat dat eigenlijk bij de congresverkiezing het interessantste is. Want dat hij gaat verliezen, dat staat eigenlijk wel vast.
Ja, maar welk type democraat heeft dan de overhand?
Waar? Ja, en hoeveel wordt die strijd vervolgens gevoerd in het congres? Ja, natuurlijk de coronapandemie en wat dat, want dat is in Amerika ook echt een politieke pandemie. En wat doet dat met zo'n land? En de macht van Biden is beperkt omdat hij alleen over federale wetgeving gaat. Dus dat is heel interessant. Nou ja, en het Hoge Rechtshof zal in juni over de abortuswet in Mississippi gaan beslissen. En dat is als het recht van een vrouw op abortus, zoals in Roe versus Wade in de jaren 70 wordt teruggedraaid. Dat is zo'n gigantische stap waarvan veel democraten, je hebt ook veel over geschreven, echt niet hadden verwacht dat nog eens een keer zou gebeuren. Ik heb ook de afgelopen 20 jaar, is dit een terugkerend onderwerp.
Precies.
Veel mensen die allemaal zeiden, bijna allemaal, ja, maar Roe v. Wade, dat recht op abortus, zo'n verworvenheid neem je mensen niet meer af. En dan zie je nu dat het Hoge Rechtshof met 7 conservatieve rechters, ja, uit de verhoren van een paar weken geleden bleek dat ze daar toch wel anders tegen aankijken. En, en terwijl het Amerikaanse volk iets anders wil. En dan zie je dat het Hoge Rechtshof, die moet natuurlijk gewoon zijn eigen afweging maken. Maar je ziet wel echt dat het een politiek instrument is geworden. En als het vertrouwen in het Hoge Rechtshof, wat natuurlijk al enorm is afgekabbeld. Hè, dat zie je aan de baas van het Hoge Rechtshof, een republikein, door Bush benoemd, John Roberts. Die ziet dat gebeuren en probeert dat een beetje in toom te houden. Hij is zeg maar de voice of reason in dat hof. Maar dat zou gigantisch zijn. En dat houden we hier misschien soms wel onvoldoende in de gaten, behalve hobbyisten als jij en ik. Maar het Hoge Rechtshof en een rechtelijk besluit, ja, het zal wel. En dat klinkt saai. Het is ongelooflijk belangrijk, omdat het Hoge Rechtshof het leven in Amerika voor decennia lang vorm kan geven. Het terugdraaien van het recht op abortus, en ik denk dat in juni of juli die uitspraak wordt verwacht. En als dat de uitspraak is, dan staat Amerika een paar maanden voor die congresverkiezingen echt op stelte.
Ja, dat denk ik ook. Ja. En even voor de duidelijkheid, want als het wordt teruggedraaid, betekent dat dus dat de staten weer zelf de wetten mogen maken. Dus dan krijg je een totaal onderscheid tussen, er zijn nu al 26 staten die hebben gezegd, dan is abortus bij ons verboden. Ja. En dan heb je nog een boel staten over waar het wel kan, maar het betekent nogal wat.
Je krijgt een lappendeken, dus het is niet dat die beslissing wordt teruggedraaid, maar je krijgt een lappendeken van uitspraken, waardoor het voor vrouwen gewoon oneindig veel moeilijker zou worden.
Van terugdraaien van de seksuele revolutie voor een deel. Nou ja, en wat ik ook interessant vind is dat je ziet dus dat er meer eigenlijk de macht van Washington DC, waar steeds minder mogelijk is, verschuift naar andere instituten. Dus je ziet dat het Hoge Rechtshof meer macht naar zich toe trekt, politieker wordt. Je ziet, overal in Amerika heb je enorme strijden op schoolbesturen. Dus Amerikanen die het gevoel hebben dat ze op een wereld waar ze nul invloed hebben eigenlijk op dit moment, daar nog invloed kunnen hebben. En daar gaat het in die schoolbesturen heel erg over. Racisme en hoe onderwijs je dat. Lokale politieke partijen die proberen meer macht naar zich toe te trekken. Maar Washington DC dat eigenlijk steeds, ja, bijna geen wapens meer heeft. Dus die verschuiving naar andere machten en naar andere instituten in dat land vind ik ook echt iets om op te letten het komende jaar.
Nee, zeker. En je ziet dus ook dat die polarisatie in Washington ook naar die schoolbesturen gaat.
Precies, ja.
Dus het is niet zo dat de toon daar altijd vriendelijker
helemaal
is of rustiger.
Die giftige vlek die verspreidt zich dus en die wordt steeds dieper. Om met iets heel vrolijks af te sluiten. Ilko, heb je nog een mooi boek gelezen dit jaar bijvoorbeeld? Of een mooie podcast of een mooie film of iets Americana?
Ja,
waar je nog een beetje
echt tot Amerika beperkt. Films te weinig. Ik ben een enorme filmliefhebber. Maar net nu ik weer wil gaan, zijn de bioscopen dicht. En ook ik heb wel de overstap veel al naar series gemaakt. Ja, kijk, mijn hoogtepunt was ook Succession dit jaar. Alleen dat ik weet niet of jij Succession hebt gekeken.
Ik heb het dus nog steeds niet gezien.
Nee, nou ja, het derde seizoen is net afgelopen. Ja, en het gaat, voor de mensen die het niet hebben gezien, het gaat over een Murdoch-achtige familie die een media-imperium in New York heeft en in de hele wereld. En ze vechten elkaar de tent uit. De vraag is, wie volgt de vader op? En er zijn 4 kinderen en die strijden daarom. Ja, het is een gitzwart verhaal. Dus het is ook wel een heel erg een... het is ook komisch, hoor. Het is vooral ook komisch. Maar het is ook een verhaal dat wel heel erg nu bij het Amerika past. Er zit werkelijk geen sympathiek karakter tussen. Maar goed, dat is wel even een fijne afleiding geweest. Er was een podcast, en dat vond ik gewoon qua storytelling. Jij maakt ook podcast. Ik niet, maar ik vond het qua storytelling heel goed gedaan. Dat is een podcast over 9-11.
9-12.
Nee, ja, die heb ik ook gehoord. Die bedoel ik niet. Okay. Ik bedoel Blind Spot, The Road to 9-11. Dat is van de lokale radio in New York. En die hebben de aanloop naar 9-11, vanaf de jaren 90 eigenlijk. Vanaf het moment dat een eerste terreurcel zich in New York vestigde. Die hebben ze helemaal, dat hele verhaal hebben ze gereconstrueerd. En dat is, ik geloof, 10 afleveringen. Het is ongelooflijk goed gedaan. Ook als je alles van 9-11 en de aanloop daar naartoe denkt te weten. En dat dacht ik eerlijk gezegd wel. Het is fascinerend en gewoon heel knap gemaakt. Echt dat je denkt, hoe ben je weer helemaal... Hoe vertel je een verhaal van A tot Z en blijf je wat langer in je auto zitten? Ook al ben je op de plaats van bestemming om het af te luisteren.
Oh, wow.
Dat is die... En wat ik ook heel erg goed vond, en dat is dan wel weer een verhaal met een soort van happy end. Het gaat heel erg over Amerika. Dat is Empire of Pain, is ook in Nederland vertaald. Het pijnstiller imperium. En dat is een boek van Patrick Graden Keefe. Ja. Dat was een paar maanden geleden in Nederland. Ja. Journalist van de New Yorker.
Ik kijk naar opzij, want hij ligt er ergens.
Oh ja, nou, dat gaat over de Sackler-familie, een steenrijke familie in New York. Ook weer zo'n Murdoch-achtige familie, maar dan farmaceuten. Ja. Nou, die hebben Oxycontin op de markt gekregen in Amerika. Dat heeft over het hele land heeft dat gemeenschappen verwoest. Mensen verslaafd gemaakt aan pijnstillers. Uiteindelijk stapten ze over naar harddrugs. Honderdduizenden doden, rampzalig. Hij reconstrueert dat heel knap. Die familie is aangeklaagd. Het waren weldoeners. In elk museum in New York hingen bordjes met de familie Sackler aan de muur. Van dankzij hen kunnen we dit doen.
In Nederland ook, hè?
In Nederland ook. Die bordjes worden er vanaf geschroefd. En nou ja, die familie krijgt flink op zijn kloten. Om het maar even in plat... wat is dat? Rotterdams, Amsterdams, ik weet het niet. Holland. Te zeggen. Het is misdadig en dat loonde in dit geval jarenlang wel. Maar ze zitten nu achter deze familie aan. Dus dat is dan.
Ja. Met nog een kleine kanttekening. Dat aanvankelijk was de uitspraak van de rechter dat de familieleden niet persoonlijk aansprakelijk konden worden gesteld.
Maar dat is weer teruggedraaid.
Precies, dat is nu weer teruggedraaid. En nu gaan ze dat weer aanklagen. Dus God weet hoe lang we daar nog mee bezig zijn. Maar dat zou nog next level goed nieuws zijn. Uiteraard.
Precies, maar los daarvan is ook dat een boek. Want ik begon eraan en ik was best druk. En ik dacht, ja, het is best een dik boek. Maar je leest het van A tot Z uit. Omdat het is... Ook dat boek is weer fantastisch verteld. Gewoon echt dat als journalist, ik schrijf af en toe iets veel te weinig en ik kan dat ook helemaal niet zo goed. Maar dat je denkt, Jezus, als je het ooit zo kan opschrijven.
Maar hij is een soort wonderkind, want hij heeft volgens mij ook die prachtige podcast gemaakt over Wind of Change. Ja, precies.
Ja. Over de vraag of dat afschuwelijke nummer van de Scorpions, of dat toevallig door de CIA was opgezet in de Koude Oorlog. Ja,
ja, ook een heerlijk
multitalent. Ja.
Ja, precies. Ja. Nou, Elko, ben je natuurlijk zelf ook een beetje. Je gaat meer schrijven, heb ik gehoord. Althans, dat is de ambitie.
Ja, hoop ik maar.
Ja, en ik vond het heel fijn dat je er was.
Vond ik ook.
Contemplatief en alles. En dit was hem dan alweer, jongens. De 9e aflevering van Over the Hill. De Amerika-podcast van het Haagse College. Wil je de volgende afleveringen ook horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. We zijn er volkomen onregelmatig, maar ongeveer 1 keer per maand. Veel dank aan onze partner Perscentrum Nieuwsport. De muziek die je aan het begin en het eind hoort is mijn favoriete versie van This Land Is Your Land. Hij is van Sharon Jones en The Deadlines. Freek Ewels doet de productie. Mijn naam is Laila Frank. Dit was hem. Tot de volgende.